Gemeente, wij willen deze dienst aanvangen door met elkander te zingen van Psalm 17. En daarvan het derde vers: ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heilicht voor. Ik roep u aan, ik blijf op u wachten, omdat ge, God, mij altoos redt. Hij luistert dan naar mijn gebed en hij uw oren tot mijn klachten. Psalm 17, vers 3. We vragen uw aandacht voor een gedeelte uit Gods woord dat u vinden kunt in de zendbrief van de apostel Paulus aan de Filippenzen. Daarvan het eerste hoofdstuk vanaf vers 12 tot en met vers 30, maar vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maag Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Filippenzen 1 vanaf vers 12. En ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij is geschied, meer tot bevordering des evangelies gekomen is, alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn, in het ganse rechthuis en aan alle anderen. En dat het merendeel der broederen in de Heere, door mijn banden vertrouwen gekregen hebbende, overvloediger het woord onbevreesd durven spreken. Sommigen prediken ook wel Christus door nijd en twist, maar sommigen ook door goedwilligheid. Genen verkondigen wel Christus uit twisting, niet zuiver, menende aan mijn banden verdrukking toe te brengen, doch deze uit liefde, terwijl zij weten dat ik tot verantwoording des evangelies gezet ben, wat dan? Nochtans wordt Christus op allerlei wijze, het zij onder een deksel, het zij in der waarheid verkondigd. En daarin verblijd ik mij, ja, ik zal mij ook verblijden. Want ik weet dat dit mij ter zaligheid gedijen zal, door uw gebed en toebrenging des geestes van Jezus Christus. Volgens mijn ernstige verwachting en hoop, dat ik in geen zaak zal beschaamd worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, gelijk allen tijd alzo ook nu, Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam, het zij door het leven, het zij door de dood. Want het leven is mij Christus en het sterven is mij gewend. Maar of te leven in het vlees hetzelfde mij oorbaar zij, en wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word van deze twee gedrongen, hebbende begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn, want dat is zeer verre het beste. Maar in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. En dit vertrouw en weet ik, dat ik zal blijven en met u allen zal verblijven tot uw bevordering en blijdschap des geloofs. Opdat uw roem in Christus Jezus overvloediger zij aan mij, door mijn tegenwoordigheid wederom bij u. Alleenlijk wandelt waardiglijk het evangelie van Christus, opdat het zij ik kom en u zie, het zij ik afwezig ben, ik van uw zaken mogen horen, dat gij staat in één geest met één gemoed gezamenlijk strijdende door het geloof des evangelies. En dat gij in geen ding verschrikt wordt van degenen die tegenstaan, hetwelk hun wel een bewijs is des verderfs, maar u der zaligheid en dat van God. Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden, denzelfde strijd hebbende, hoedanig gij in mij gezien hebt en nu in mij hoort.
Zingen we dan verder van Psalm 143 en daarvan het 10e vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand, uw goede geest bestier mijn schreden en leid mij in een effen land. Psalm 143, het 10e vers. willen nu met Gods hulp een preek lezen van dominee W. Visser, naar aanleiding van Filippenzen 1, de versen 27 tot 30. Alleenlijk wandelt waardiglijk het evangelie van Christus, opdat het zij ik kom en u zie, het zij ik afwezig ben, ik van uw zaken mogen horen, dat gij staat in één geest, met één gemoed gezamenlijk strijdende door het geloof des evangelies, en dat gij in geen ding verschrikt wordt van degene die tegenstaan, hetwelk hun wel een bewijs is des verderfs, maar u der zaligheid en dat van God. Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Dezelfde strijd hebbende, hoedanig gij in mij gezien hebt en nu in mij hoort. Zingen we verder van Psalm 1, het eerste en het tweede vers. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, noch op het pad der zondaar staat. Maar ook het tweede vers, want hij zal zijn gelijk een frisse boom in vette grond geplant bij ene stroom, die op zijn tijd met vruchten is beladen en sierlijk pronkt met onverwelkte bladen. Psalm 1, de versen 1 en 2.
Thank you.
Gemeente, het slot van Filippenzen 1 gaat over leven naar het evangelie van Christus. Paulus zegt, wandelt waardiglijk het evangelie van Christus. Hij bedoelt, gedraag u in overeenstemming met het evangelie. Op een andere plaats zegt de apostel, vervult alzo de wet van Christus. We lezen in dit gedeelte van de schrift twee gedachten. In de eerste plaats een aansporing, de versen 27 en 28. Paulus zegt heel nadrukkelijk, wandelt waardiglijk. Dat betekent dus, gedraag je in overeenstemming met. In de tweede plaats lezen we een bemoediging. Paulus wijst erop dat het de gemeente uit genade gegeven is in de zaak van Christus te geloven en te lijden. Gegeven, dat is een bemoediging. Het thema van de preek is leven naar het evangelie. Ten eerste een aansporing en ten tweede een bemoediging. Alleenlijk wandelt waardiglijk het evangelie van Christus. Gedraag je in overeenstemming met het evangelie, met het woord van God. Zo besluit Paulus Filippenzen 1. De brief aan de Filippenzen is samen met de brief aan de Efeziërs en de Colossenzen en de brief aan Filemon een van de gevangenschapbrieven van de apostel Paulus. Het zijn brieven die de apostel Paulus geschreven heeft toen hij gevangen was genomen door de Romeinen. Deze brieven zijn waarschijnlijk vanuit Rome verstuurd en door Tychicus naar de verschillende gemeenten gebracht. De brieven zijn gezonden naar de gemeenten die onderwijs nodig hadden. Deze brieven van de apostel bevatten altijd onderwijs. Onderwijs over de christelijke leer en over het godzalige leven. Zo ook de brief aan de Filippenzen. Alhoewel die beide zaken wat door elkaar heen lopen, is deze brief een onderwijzende en lerende brief. Het is ook een brief die aangeeft wat het oprechte leven met de Here betekent. De gemeente van Filippi werd omringd door heidendom. En het laat zich daarom verstaan dat er veel onderwijs over leer en leven nodig is. Ook vandaag is dat belangrijk. De gemeente heeft onderwijs over de Bijbelse leer en het Bijbelse leven nodig. Ook in deze brief zien we voortdurend aan de ene kant onderwijs en aan de andere kant aansporing. Aansporing tot een heilig en godzalig leven. Leer en leven, die volgorde komen we eigenlijk in alle brieven van Paulus tegen. Gods volk heeft dat onderwijs nodig, ook vandaag. De gedachte dat bekeerde mensen altijd mogen doen wat ze willen, is tegen de schrift. De Heere wil dat we gehoorzaam leven naar zijn geboden. Vandaar de brede aandacht voor het leven naar het bevel van God. Daar is Gods eer mee gemoeid. We moeten bij het lezen van deze brieven altijd in gedachten houden dat de eerste christelijke gemeenten tot stand kwamen in een door en door heidense omgeving. Deze gemeenten werden van buitenaf belaagd door allerlei dwalingen, vooral door de kracht van het ongeloof en de vreemde goden, de afgoderij. Maar van binnenuit waren er ook verschillende problemen. Bijvoorbeeld in de brief aan de Filippenzen wordt het gebrek aan eensgezindheid genoemd. Paulus komt daar verschillende keren in deze brief op terug. Ik noem alleen het vierde hoofdstuk, het tweede vers waar Paulus twee mensen vermaant tot eensgezindheid. We lezen daar, ik vermaan Euodia en ik vermaan Syntyche, dat zij eensgezind zijn in de Here. In zo'n gemeente die samengesteld is uit verschillende mensen, van verschillende rassen en van verschillende afkomst, kan dus heel gemakkelijk allerlei twist en tweedracht ontstaan. Met het oog daarop zegt de apostel hier, ik vermaan u om de eensgezindheid in Christus te bewaren. Ook spoort Paulus de Filippenzen aan, en daar gaat het slot van hoofdstuk 1 over, dat ze zich waardig en in overeenstemming met het evangelie van Christus gedragen. Een hele belangrijke vermaning, een Bijbelse vermaning. Paulus heeft in het eerste hoofdstuk in de eerste plaats de Here gedankt. De eerste 11 versen zijn eigenlijk Paulus' dank over Gods werk in die heidense stad Filippi. We lezen immers in vers 3, ik dank mijn God zo dikwijls als ik uwer gedenk. Over zo'n vers kun je heel lang nadenken. Heeft u dat ook wel eens? Als je nadenkt over de gemeente hier ter plaatse, dat dan dankbaarheid uw hart vervult. Ik dank mijn God zo dikwijls als ik uwer gedenk. Jongelui, hebben jullie dat ook wel eens? Dat je God dankt vanwege de gemeente waarin de Heer je een plaats gaf? Leerzaam is dat toch? Als Paulus nadenkt over de gemeente van Filippi, dan zegt hij niet, die Syntyche en die Euodia maken ruzie. En daar markeert wat aan. Nee, het eerste wat bij hem opkomt is grote dankbaarheid. Heeft u dat ook als u naar de kerk gaat? En jij? Toen je vanmorgen wakker werd, ik dank God, mijn God zo dikwijls als ik uwer gedenk, zo dikwijls als ik aan u gedenk, aan de gemeente, hier, ter plaatse. Want denk erom, gemeente, deze wereld is het terrein van de overste van de wereld, van de Satan. De Satan heeft door de zonde deze wereld in zijn greep gekregen, ook ons land. En toch zitten we hier in alle rust te luisteren naar het goede woord van God. De Heer heeft met ons bemoeienissen. Is dat geen reden voor diepe dankbaarheid? Voor Paulus is het dat wel. Ik dank mijn God, zegt hij. Hoe is het bij u? Misschien was u wel mopperig vanmorgen. Dan moet u zich schamen. Bij Paulus was het anders. Misschien was u vanmorgen wel heel erg boos of lui of iets anders. Kijk nog eens goed in de Bijbel. Ik dank mijn God zo dikwijls als ik uwer gedenk, als ik aan de gemeente gedenk. Paulus, hij spreekt woorden van dank aan de Here. Zo begint hij deze brief. Zo begint hij ook de Efezebrief, de Romeinenbrief, de Colossensenbrief, de Korinthebrief, met dank aan God. In de tweede plaats, ondanks de gevangenschap van Paulus, wordt de voortgang van het evangelie niet belemmerd. Integendeel. Lees maar wat er in vers 18 staat. Christus wordt op allerlei wijze, het zij onder een deksel, het zij in der waarheid, verkondigd. Dat is het tweede waar Paulus zo dankbaar voor is. Dat de Heere Jezus wordt verkondigd. Ondanks dat hij in de gevangenis zit, gaat die boodschap van de Heere voort. Ook in Filippi, ook in Korinthe, in Romeinen, in Rome en in Efeze. Dat is het tweede waar Paulus op attendeert in zijn schrijven aan de gemeente van Filippi. En dan, in de derde plaats, dat lezen we in vers 19 tot en met vers 26. Daar laat Paulus zien wat de grote betekenis is van de Heere Jezus. Daar heeft Paulus in al zijn brieven over geschreven. Daar raakt hij maar niet over uitgedacht en uitgeschreven. Hij zegt bijvoorbeeld in vers 26, opdat uw roem in Christus Jezus overvloedig zij aan mij, door mijn tegenwoordigheid wederom bij u. En hij zegt bijvoorbeeld in vers 23, dat hij een begeerte heeft om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Daar wijst hij ook op in vers 20, Christus zal groot gemaakt worden. Dat was nu het grote verlangen van de apostel, dat de Heer Jezus zou worden groot gemaakt. Steeds weer en steeds meer wijst Paulus op Christus. Alleen in en door hem kunnen en zullen arme zondaren zalig worden. O gemeente, er is geen andere grond en geen andere zaligmaker dan Jezus. Laten we dat toch voortdurend onthouden en beoefenen. Geen andere naam. Dankbaarheid, de voortgang van het evangelie en de grootmaking van Christus, dat zijn de drie dingen die eerst aan de orde komen in deze brief. En aan het slot van het hoofdstuk richt Paulus zich weer tot de Filippenzen. Hij spreekt de mensen in deze heidense stad als het ware persoonlijk aan. Hij zegt, alleenlijk wandelt waardiglijk het evangelie van Christus. Alleenlijk gedraag je overeenkomstig in overeenstemming met het evangelie. Leven naar het evangelie van Christus dus. Paulus gaat de gemeente van Filippi aansporen. En dan gebruikt hij het woord wandelen. Een woord dat niet het gebruikelijke Griekse woord is. Je zou het ook kunnen vertalen met gedraag u in overeenstemming met het evangelie. Paulus bedoelt dat leven naar het evangelie op de eerste plaats moet komen. Denk erom, als hij als het ware gedraag u in overeenstemming met het evangelie. En dan komt Paulus op het terrein van onze levenswandel. Het terrein van ons gedrag. Paulus zegt, wandelt, leeft in overeenstemming met het evangelie. Met het goede woord van God. Nogmaals, de gemeente van Filippi werd omringd door allerlei heidense mensen. De meeste mensen in Filippi aanbaden Jupiter. Ze waren dus afgodendienaars en hadden een losbandige seksuele moraal. De meeste mensen in Filippi namen het ook niet zo nauw met de huwelijkstrouw. En de meeste mensen in Filippi lusten op zijn tijd ook wel een borrel. Te veel borrels. Je kwam daar in zo'n Romeinse stad een geweldige losbandig leven tegen. Daarom spoort Paulus de gemeente aan en zegt, u hebt het evangelie aangenomen, laat nu ook in deze heidense stad zien dat u zich in overeenstemming met dat evangelie gedraagt. Wandelt waardiglijk het evangelie. Gedraag u. Leef in overeenstemming met het evangelie, het woord van God. Paulus heeft dat ook in de brief aan Efeze geschreven. Als we even een bladzijde terugslaan in onze Bijbel, dan komen we bij Efeze 6. Dan zegt Paulus, gij kinderen, zijt uw ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is recht. Dat is goed. Dat vraagt de Heere van ons. Dus jonge mensen, kinderen, Paulus zegt hier vandaag ook iets tegen jullie. We lezen regelmatig over jonge mensen die overlijden. Voel je dan hoe ernstig ons leven is? Merk je dat het nodig is dat we hier in dit leven ook Gods genade ontvangen? En dat we elk ogenblik in gevaar zijn? En dat de apostel Paulus, als hij de kinderen aanspreekt, geen verkeerde dingen zegt, maar juist de goede dingen zegt? Kinderen, zegt de apostel, wees je ouders gehoorzaam. Luister goed naar hen en laat je niet meeslepen door de wereld. Mooi eigenlijk dat Paulus de kinderen er ook helemaal bij betrekt. Krachtens de doop is dat ook vanzelfsprekend. Kinderen zijn net als de ouders in het verbond en de gemeente begrepen. Dus, jonge mensen, zoek de Heere. En wees gehoorzaam aan Gods bevel. Wees gehoorzaam aan de Bijbel. Wees gehoorzaam aan de inzettingen en de geboden van God. Luister naar het onderwijs van de Heere. Wat houdt het evangelie eigenlijk in? Dat we schuldige en zondige mensen en kinderen zijn. Dat we zo schuldig zijn dat we geen contact meer hebben met God. Geen relatie met God. Dat we met de rug naar God toestaan. Dat moeten we gaan zien in ons leven. Dat we God kwijt zijn. Dat we zo niet verder kunnen leven. dat God de Heere Jezus heeft gezonden en dat we hem gaan zoeken en hem zouden mogen vinden om door hem gered en behouden te worden. Dat hebben kinderen nodig, dat hebben oudere mensen nodig en dat is de grondslag waarop Paulus zijn vermaning baseert. En vanuit die grondslag gaat hij dan concreet een aantal dingen noemen. Mag ik dan een paar dingen noemen? Ik wil het wat praktisch maken. Dingen die je ook kunt vinden in de brieven van Paulus. Die je kunt vinden in het onderwijs van de Heere Jezus, bijvoorbeeld in de bergrede. Wandelt waardiglijk. Het is vandaag zondag. We hebben het vanmorgen uit de 10 geboden gehoord. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat gij dien heiligt. De rustdag is niet een hele nare en vervelende dag. Dat is wat de duivel ons wijs maakt. Dat is wat ons boze hart er zelf van maakt. Maar God zegt dat we 6 dagen ons werk mogen doen en de dingen mogen doen die nuttig zijn. Maar de 7e dag, de 1e dag van de week, dan mag je in de kerk komen. Dan mag je horen van Gods grote heil. Dan mag je wandelen waardig, overeenkomstig dat evangelie. Dan mag je de Heere zoeken. Dat geldt ook bijvoorbeeld voor de dingen die nummer 1 zijn in ons leven. Daar in Filippi stonden de afgoden op nummer 1. Jupiter, of voor de Grieken Zeus, en nog een paar van die afgoden. Maar bij de christenen stond God op de hoogste plaats. Het gaat om zijn dienst en zijn heil. Wandelt waardiglijk. Gedraag je in overeenstemming met. Daar in Filippi was grote losbandigheid in het huwelijksleven, in het seksuele leven, in de manier waarop mensen omgingen met geld en goed. Paulus zegt, wees eerlijk onder allen. Leef en luister naar de goede geboden van die goeddoende God. En laat nu in alles zien dat het goed is om de Heere te dienen. Wandelt waardiglijk. Jong en oud, denk erom, de geboden des Heeren zijn niet zwaar, integendeel. De Heere Jezus heeft gezegd, mijn juk is zacht en mijn last is licht. Geen betere boodschap en geen beter leven dan het leven naar het evangelie. Dat leven is tot eer van God. Dat leven is ook een kracht in onze samenleving. Dan zien mensen wat de Bijbel betekent. En dat leven is ook tot blijdschap in je hart. Wandel dus waardiglijk. Dat betekent, gedraag je in overeenstemming met het evangelie, met het woord van God. Dan voegt Paulus er een aantal dingen aan toe. Opdat het zij ik kom en u zie, het zij ik afwezig ben, ik van uw zaken mogen horen. Wat bedoelt Paulus? Kijk, Paulus kent het mensenhart. En nu heb je mensen die zeggen, ja, ik leef wel naar het evangelie, maar dat doe ik verborgen, zodat de mensen dat niet zien en ik er ook geen last van ondervind. Een voorbeeld. Je zit in de kantine en je wilt gaan eten. Dan is het natuurlijk goed om eerst te bidden, want dat eten hebben we van God gekregen. Maar ja, er zitten ook andere mensen aan zo'n tafel. De een bidt niet en een ander ook niet. En daarom doe jij het ook maar niet. Dan doe je dat maar een beetje in stilte, zonder dat iemand dat ziet. Die mensen zijn er. Die zeggen, wandelen naar het evangelie. Dat doe ik wel, maar dat doe ik in stilte. Anderen kunnen dat nu niet zien. En nu zegt Paulus, of ik bij u ben of niet, het moet wel duidelijk zijn dat u een oprecht christen bent. De doop verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Als ik kom en u zie, maar ook als ik afwezig ben, dan wil ik van die zaken horen, zegt Paulus. Dan hoop ik dat het helder en duidelijk zichtbaar is dat heel uw levenswandel gericht is op de eer van God. Of u nu door Filippi loopt, of thuis, of hier in uw woonplaats, maar dat in alles mag blijken dat u bij de gemeente van Christus behoort. En dat ik ook door uw godzalige leven verblijd word. Niet een evangelie alleen voor de huiskamer, maar ook een evangelie dat betekenis heeft voor alle verbanden van ons leven. Thuis, op school, op je werk, met de buren, in de straat, in de winkel en waar niet al. Het evangelie alleen voor thuis en de zondag, daar wil Paulus niet van weten. Daar kunnen we onszelf ook heel erg mee bedriegen. Dat we net doen alsof we een kind van God zijn, terwijl het niet eens blijkt in onze levenswandel. Nee, zegt Paulus, als ik kom en u zie, en ook als ik afwezig ben, dan wil ik daarvan horen. Dan wil ik dat ook merken. Paulus zegt als het ware, gemeente van Filippi, als ik nu zonder dat u het weet bij u kom, onverwachts, zou ik dan ook zien dat u in overeenstemming met dat evangelie wandelt. Doet u niet mee aan die zondige praktijken van de mensen om u heen? Zoekt u elkaars behoud? Hoor ik niet op uw bijeenkomsten van geroddel over die of die? Is het werkelijk uw verlangen? Concreet, krijgt het concreet gestalte in uw leven, dat u zich gedraagt naar het evangelie? Paulus wijst op de zichtbaarheid daarvan. En dan voegt hij er nog een gedachte aan toe, die ook belangrijk is voor vandaag. Dat gij staat in één geest, met één gemoed, gezamenlijk strijdende door het geloof des evangelie. Wat bedoelt Paulus? Hij spoort aan tot waardig het evangelie te wandelen en daarin eensgezind te zijn. Het moet een zaak van de hele gemeente zijn. Jong en oud behoren naar het evangelie te wandelen, zich te gedragen. In de gemeente behoren mensen geen ruzie met elkaar te maken. De gemeenteleden moeten zich hartelijk aan God en aan elkaar verbonden weten. Ook moet heel de gemeente naar Gods gebod leven. Het kan niet zo zijn dat de een zegt, ik trek me van dat gebod niets aan en ik trek me van die niets aan, ik ga gewoon mijn eigen weg. Nee, dat mag niet, zegt Paulus. Dat is ook volledig in strijd met het evangelie. Want het evangelie is de boodschap van Christus en Christus is het hoofd van de gemeente. Aan het hoofd zit een lichaam met armen en benen en een lichaam heeft ingewanden. En kijk, als nu eens een arm zegt, ik luister niet meer naar wat het hoofd mij zegt, dan gaat het helemaal verkeerd in het lichaam. Dus in een lichaam hoort eensgezindheid te zijn, anders gaat het niet goed. En stel dat er iemand in de gemeente is en die zegt, nee hoor, daar trek ik me niets van aan. Dan zou het best wel eens kunnen zijn dat dat geen levend lid is van het lichaam van de gemeente. Dus daar moeten we onszelf op onderzoeken. Als wij niet eensgezind zijn van één geest en van één gemoed rondom het evangelie, dan zou het wel eens heel ernstig met ons gesteld kunnen zijn. Want dan beantwoorden we niet aan wat de apostel hier onderwijst. Dan zijn we wel in de kerk, maar niet van de kerk. Dan horen we niet bij de vergadering van ware christgelovigen. Van één gemoed, van één geest. Dan voelen we ons aan elkander verbonden. En daartoe wil Paulus de gemeente vermanen en aansporen. Tot eensgezindheid vanuit het hoofd van de kerk, Christus. En dan voegt hij er nog een gedachte aan toe, vers 28, leest u maar mee. En dat gij in geen ding verschrikt wordt van degene die tegenstaan, hetwelk hun wel een bewijs is van het verderf, maar u der zaligheid en dat van God. Wat bedoelt Paulus in vers 28? Wel, Paulus zegt, door die wandel naar het evangelie, doordat u eensgezind met elkaar naar het evangelie wandelt, worden de duivel en de wereld boos. Er komt tegenstand en verzet van degenen die God tegenstaan. Dat kunnen stadhouders zijn, dat kunnen Joden zijn, dat kunnen andere mensen zijn, dat kunnen zelfs mensen in de kerk zijn. Maar er komt dus tegenstand op de wandel naar het evangelie. Dat hoort er gewoon bij, zegt Paulus. Waar de Heere zijn licht, zijn evangelielicht gaat ontsteken, en waar koning Jezus zijn gemeente gaat bouwen, daar wordt de duivel geweldig actief. Dan komt de duivel in het geweer, gemeente, dan probeert hij natuurlijk uit alle macht dat werk Gods te verstoren. Hij is ook de mensenmoorder van de beginnen. En Paulus zegt, daar moet u niets van schrikken. Integendeel, word door geen ding, vooral niet door het woede van de Satan, verschrikt. Want voor de instrumenten die de mensen die Satan daarvoor gebruikt, voor hen is het een bewijs van het verderf, namelijk dat ze in de klauwen van de Satan liggen. Dus als we proberen een wandel, dus een leven, naar het evangelie te blokkeren, als we proberen om verdeeldheid, twist en wrok aan te brengen, dan is dat een heel ernstig bewijs van ons verderf. Daar moeten we goed over nadenken. We hebben wel eens de neiging om, als we de Bijbel lezen, zomaar vlug te lezen. Dan lezen we over allerlei woorden heen en we begrijpen amper wat er staat. Maar Paulus zegt hier een scherp ding. Als we wrok hebben, als we tegenstaan, dat zou best een bewijs kunnen zijn dat we op reis zijn naar de rampzaligheid, naar het verderf. Dat is een heel zwaar woord in de Bijbel. En aan de andere kant, als u daar nu onder te lijden heeft, is het u ter zaligheid. En dat als een geschenk van God. Is dat nu niet een leerzaam gedeelte, gemeente? Is dit ook voor ons vandaag niet leerzaam, wandelen, je gedragen naar dat evangelie? Misschien zegt u, ik ben nog onbekeerd, dus ik kan niet wandelen naar het evangelie. Dan hoop ik dat het een levende klacht is. En als het dat nog niet is, dat u dan straks naar huis zou mogen gaan en uw knieën buigen en zeggen, Heere, dat woord verderf is op mij van toepassing. En denk erom, u kunt vanavond overleden zijn. Dat kan voor u en voor mij gelden. Jongelui, dat kan ook voor jullie gelden. Als we God ontmoeten buiten Christus, dat is ontzettend. En als predikant heb ik de opdracht om mensen te waarschuwen voor het eeuwig verderf. Dus zoek de Heere en leef. Laat de genadetijd niet voorbij gaan. Bij God vandaan is er doen aan. Misschien zegt u, het staat wel in de Bijbel en ik ben het er ook wel mee eens, maar ik mis de kracht. Wel, dan is er hulp besteld bij een held, de Heere Jezus. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Misschien zegt u, het is wel mijn verlangen, mijn diepste verlangen, maar er komt zo weinig van terecht in mijn leven. Wel, onthoud één ding. Zonder mij, zonder de Heere Jezus, kunt u niets doen. Hij is niet alleen nodig tot redding, maar Christus is ook nodig om waardig overeenkomstig naar dat evangelie te wandelen. Wat een heerlijke zaligmaker, wat een grote zaligmaker, dat hij nu alles doet voor zijn kerk en voor zijn kinderen, en dat hij alles heeft aangebracht wat tot de zaligheid nodig is. En dan gaat de apostel nog bemoedigen. Dat is onze tweede gedachte. Maar eerst gaan we samen zingen van Psalm 19, vers 6. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar belicht, Wat is het vooruitzicht schoon? Hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote lust. Maar Heer, wie is de man die op het nauwkeurigst kan zijn dwalingen doorgronden? O bron van het hoogste goed, was en reinig mijn gemoed van mijn verborgen zonden. Psalm 16, 19, het zesde vers. Onze tweede gedachte, een bemoediging. Wandelt waardiglijk het evangelie, een aansporing en een bemoediging. Nu hebben we in de eerste gedachte gehoord over de drang en de klem van het evangelie. En dan voegt Paulus er ook onmiddellijk de bron aan toe waaruit dat nieuwe leven voortkomt. Velen denken dat het nieuwe leven uit de mens zelf voortkomt. Maar dat is helemaal verkeerd. Uit ons komt alleen maar ellende en boosheid. Ook Gods kinderen dwalen voortdurend van de goede weg. Er is in ons geen grond en weg tot het nieuwe leven. Maar Paulus wijst op een hele andere bron. En die bron gaat hij eerst benoemen. Dat heeft hij al vaak gedaan in het eerste hoofdstuk. En dat doet hij keer op keer in zijn brieven. Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus. Dat betekent een geschenk van God, uit genade gegeven. Een geschenk van God waar niemand om gevraagd heeft van nature, maar wat God desondanks toch uitdeelt. Daar zit Gods welbehagen achter, Gods genade. En dan noemt Paulus hier weer de bron. Waar vloeit nu die gehoorzaamheid aan het evangelie uit voort? Uit de zaak van Christus. Uit de persoon van Christus. Zoals ook de kanttekenaar daarop wijst. Het is alleen in en uit hem, de gezegende en heerlijke zaligmaker. De zaligmaker van zondaren. De zaligmaker die het licht is in deze wereld. De zaligmaker die brood is voor de hongerigen en het water voor de dorstigen. De zaligmaker die de Zoon van God is en die gekomen is in de volheid van de tijd, die de menselijke natuur heeft aangenomen, uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Hij moet als koning heersen, totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. U is uit genade gegeven in de zaak van Christus. Gemeente, jong en oud, daar gaat het voor ons allen om. Het gaat om de geloofsvereniging met de Heere Jezus Christus, die door de Heilige Geest tot stand wordt gebracht en die de Heere versterkt in de oefeningen van het zaligmakende geloof. Dat we daar toch voortdurend naar staan, niet in onszelf, niet bij mensen, maar alleen door het geloof in Christus, krijgt het nieuwe leven handen en voeten. Los van Christus heeft de mens helemaal niets. Christus is de bron en het fundament van het nieuwe leven. En dan gaat de apostel hier vertroosten en bemoedigen, dat het nu zo vast ligt in die doorboorde handen van Sions koning. Want ga eens even na, daar in Filippi, onder de heidenen, daar was tegenstand van de duivel. Er was strijd, verdriet en moeite. Je zou er moedeloos van worden. Maar Paulus zegt, nee, ik dank God. Ik dank God. In de tekst komt hij er weer op terug. Het evangelie is niet de zaak van Paulus, maar van koning Jezus. En die zaak gaat door zijn hand voorspoedig voort. Christus is een eeuwige koning. Is dat geen heerlijke gedachte? Dat we het niet zoeken bij mensen, maar dat we in onze armoede, in onze zondigheid, in onze verlegenheid, maar één naam en maar één zaligmaker hebben, dat is deze Christus. En zijn zaak gaat voort. Daar staat God de Vader voor in, met zijn welbehagen, zijn onveranderlijke verkiezing. Daar staat God de Zoon voor in, met zijn eeuwige kracht en zijn bloed, want hij vergadert, beschermt en bewaart zijn gemeente. En daar staat ook God de Heilige Geest voor in, die met zijn verborgen werkingen zondaren toebrengt tot de gemeente die zal zalig worden. En daar kan Paulus nu alleen maar van jubelen. Lees het volgende hoofdstuk maar, als hij gaat spreken over wie Christus is en over de zaak van Christus die voort zal gaan, dwars door alle tegenheid heen, opdat alle knie voor hem zal gebogen worden. Paulus gaat vanuit die bron naar de gemeente van Filippi een paar dingen zeggen. Het is u uit genade geschonken. Voelt u? Hier onderstreept Paulus als het ware twee keer het geschenkkarakter. Het eenzijdige godswerk. Het is genade en het is gegeven. En dan, in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven. Geloven dat in de eerste plaats. Het geloven is, zoals Paulus leert in Efeze 2 vers 8, een gave Gods. Het geloven, wat ten diepste hetzelfde is als vertrouwen, geloven, hetzelfde als vertrouwen, richt zich op Christus. De ware gelovige grijpt door genade Christus aan. De kinderen Gods vinden nergens anders rust en zijn ten diepste om niets anders verlegen dan om Christus. Zijn liefde en zijn trouw is de rustplaats van hun hart. Zijn gezegende bediening geeft hoop en moed. Geloven is niet over godsdienst praten, maar leven uit en met Christus. Dat is oprecht geloven. Geloven is Christus het ja-woord geven. Wat is geloven? Jongelui, denken jullie nog eens even met me mee. Geloven is niet dat we wat van de Bijbel weten. Geloven is niet dat we er eens wat over praten, dat mag natuurlijk wel. Maar geloven is dat we er innerlijk van overtuigd en innerlijk van doordrongen zijn dat er buiten Christus geen leven is. Geloven is dat we bij dood en eeuwigheid in leven en sterven maar één schuilplaats hebben, en dat is de schuilplaats des Allerhoogsten. Dat is Jezus Christus de gekruisigde. Dat is geloven. Het klemt zich aan deze heerlijke zaligmaker vast, wat er ook tegenop zou mogen komen. Geloven is Christus het ja-woord geven. Het ware geloof is helaas niet allerdeel. Dat leert ons de Bijbel heel duidelijk. We moeten onszelf onderzoeken of we dat geloof hebben ontvangen. En zonder dat geloof is het onmogelijk Goden te behagen. Maar daar waar de Heere dat geloof plant, daar worden je ogen geopend. En dan gaat er een streep door alles wat van jezelf is. Echt een streep door je godsdienst, door je vroomheid, door je eigen gerechtigheid. Daar gaat allemaal een streep doorheen. Er is niets van over. Dan gaat die parel van grote waarde schitteren. Dan gaat het niet meer over mij, of over de dominee, of over wie dan ook. Het geloof komt uit de diepte op en het doet de zaligheid alleen in Christus eigenen. En gemeente, wat is nu de taal van het geloof? Wat is de wetenschap van het geloof? Dat is dat een verbroken zondaar en een verbroken zondares nergens anders in kan en wil rusten dan in die gezegende Christus. Nergens anders dan in die heerlijke Heere Jezus, die zijn leven gaf tot betaling, tot vernieuwing, tot bewaring. Dat alles wat aan hem is, gans begeerlijk is. De schuld is alleen door hem betaald. Vaders welbehagen gaat alleen door zijn hand gelukkiglijk voort. De kerk des Heren is gebouwd op dat ene fundament, op deze zaligmaker. Wee degene die zonder Jezus zalig wordt. En wee degene die zonder Jezus leven kan. En wee degene die zonder Jezus bezig zijn met aardse dingen. Gemeente jong en oud, we hebben een zaligmaker nodig. In Filippi hebben wonderen van Gods genade plaatsgevonden. Lydia, Syntyche, de stokbewaarder enzovoorts. Ze hebben geloofd in de Heer Jezus Christus. En Paulus heeft het gezien. Het zijn mensen die door genade en door dat geschonken geloof de Heer Jezus hebben aangenomen als hun enige heiland en middelaar. De een wat sterker en de ander wat minder krachtig. Met vrees en beven zijn ze hem gaan dienen, en onder zijn vleugelen hebben ze de toevlucht genomen. Gemeente, in hem te geloven, wat is dat belangrijk? En ik hoop dat u er veel over nadenkt, in hem te geloven. We geloven zo graag in onszelf. We geloven zo graag in aardse dingen, in zichtbare dingen. In hem te geloven, dat is het wonder van het nieuwe leven. Het wonder van het werk van de Heilige Geest. Dat trekt op Jezus aan. En in de derde plaats ook voor hem te lijden. Er staat niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Dat valt even tegen, zegt u. In hem te geloven, dat is natuurlijk mooi. Dat is ook heel rijk, hoewel zielsvernederend. En dan voegt Paulus er ter bemoediging aan toe: het is u gegeven ook voor hem te lijden, en dan nog wel uit genade. Wij doen natuurlijk niet aan schriftkritiek, gemeente, maar bijna zou je zeggen, is de apostel hier nu niet in de war? Want lijden, dat betekent toch verdriet, dat betekent toch teleurstelling, dat betekent toch dat het anders gaat dan wij hadden gedacht. Lijden doet zeer. En lijden, dat komt door de duivel en door de zonde. Maar Paulus zegt hier: het is u uit genade gegeven om voor hem te lijden. Wat bedoelt Paulus eigenlijk? Nee, Paulus is niet in de war. Er staat in de hele Bijbel geen zin die verkeerd is. Het is allemaal Gods woord. En Paulus bedoelt wel degelijk iets wat heel belangrijk is. Paulus bedoelt dat de gemeente om Christus wil mag lijden. Onze kanttekenaar brengt het zo geweldig onder woorden. Er staat, om Christus wil verdrukking en vervolging onderworpen te zijn en die lijdzaam te verdragen en te overwinnen. Paulus wil zeggen dat we er door lijden aan worden herinnerd waar het nu eigenlijk in het geloofsleven om gaat. Door lijden werden die gelovigen in Filippi als het ware te meer aan Christus en aan elkaar verbonden. De Heere wil lijden, wil zulke dingen gebruiken, niet om ons te plagen, maar om ons te bepalen bij de weg die koning Jezus is gegaan. Bij zijn heerlijkheid en geduld. Hoe hij door lijden tot heerlijkheid kwam. Christus lag in de kribbe. Hij wandelde in deze wereld. Hij stierf op Golgotha voor de zonde. En juist in die weg van lijden, van druk en van smart, wil de Heere zijn kinderen te meer aan zichzelf verbinden. De Heere wil pijnlijke wegen gebruiken om meer en meer aan zichzelf te verbinden. Het gebed moet meer beoefend worden, de Bijbel wordt meer gelezen, de meditatie wordt meer en intensiever, de kerkgang wordt vermeerderd en zo bindt de Heere aan zichzelf. Zonder beoefend geloof worden we opstandig. Zonder genade gaat de vuist omhoog. Dat bedoelt Paulus hier niet. Hij bedoelt lijden om en in Christus. En dan kom je met lege handen bij die gezegende middelaar, die zelf de weg van lijden is gegaan, die als de gestorven, maar ook opgestane zaligmaker, al zijn lijdende onderdanen te meer aan zich wil verbinden. Ik zal nog een voorbeeld noemen voor onze kleine kinderen. Stel nu, er is een klein, ondeugend jongetje dat niet goed wil luisteren naar zijn moeder. Maar dan gebeurt er iets heel ergs. Hij breekt zijn been. Wat gaat zo'n kind dan doen? Dan schreeuwt zo'n kind om zijn moeder. Dan hangt zo'n kind om de hals van zijn moeder. Het ondeugende jongetje heeft zijn moeder nodig. En zo bedoelt Paulus het hier ook. Gods kinderen hebben de Heere Jezus dagelijks nodig. Door lijden worden ze als het ware naar hem toegedreven. Wat een wonderlijke wegen toch. Het lijden in het leven is bedoeld om ons los te maken van de wereld en te verbinden aan de koning van de kerk. Vandaar dat Paulus zegt dat hij er een welbehagen in heeft. Een welbehagen in pijn. Een welbehagen in vervolging. In verdrukking. Dat bracht de apostel steeds dichter bij de zaligmaker. Dat deed hem Christus steeds meer benodigen. Luther heeft het zo prachtig gezegd. De duivel is een hamer en hij slaat erop los. Maar God gebruikt die hamer om zijn kinderen nog dichter aan zichzelf te verbinden. Het is u uit genade gegeven voor hem te lijden. En nu, gemeente, gaat eens na in uw leven. Kent u dat? In diepe smart, in diepe rouw, in grote tegenslagen, in alle moeite en tegenslag, waar hebben de slagen u gebracht? Paulus kende dat grote geheim en hij onderwijst de gemeente van Filippi erin. U is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Dan moet ik er nog één ding bij zeggen. Lijden doet pijn. Altijd ligt er iets van de bitterheid in. Maar Paulus ziet hier op het effect in het leven van Gods kinderen. Hoe het lijden nu te meer aan de genadetroon verbindt. Mag ik het nog eens anders zeggen? Misschien kom ik dan nog wat dichterbij. Vooral ook bij onze onbekeerde mensen. Als het nu allemaal goed gaat in uw leven, een mooi huis, een goede auto, fijne mensen om u heen, hoe staat het dan met uw gebedsleven? Hoe staat het dan met uw Bijbellezen? Hoe staat het dan met uw opgaan naar Gods huis? Zijn we allemaal niet bedwelmd door de welvaart? En toen we ziek waren, toen er aan de deur van ons hart werd geklopt, toen het zo anders ging dan wij hoopten en dachten, toen er die ernstige boodschappen en berichten waren, hebben we toen onze knieën niet meer gebogen? Hebben we toen niet geschreeuwd naar God? En nu zeg ik niet dat dat genoeg is, dat begrijpt u hopelijk allemaal, maar toch, waarom is die bekering nu op het ziekbed blijven liggen? Bekering, goede voornemens, die op het ziekbed zijn blijven liggen. Het gaat weer goed, je krijgt weer wat lucht en je leeft weer gewoon verder. Het is u uit genade gegeven, niet alleen te geloven, maar ook te lijden. En dan voegt Paulus er nog één gedachte aan toe. Hij zegt, dezelfde strijd hebbende, hoedanige gij in mij gezien hebt en nu in mij hoort. Kijk, Gods kinderen zijn allemaal verschillend. Ze zijn verschillend wat betreft ras. Gods kinderen zijn verschillend als het gaat over hun afkomst en status. Maar in de weg van het lijden, in de weg van het geloof, worden ze samen met de apostel Paulus aan elkaar verbonden en aan hem, die overste leidsman en voorlijnder des gelooft. Dus we spreken over de vroege kerk, de kerk van de apostelen. Die kerk had niet veel welvaart, niet vele edelen, niet vele wijzen. Maar juist door het lijden heen werd die gemeente meer en meer aan elkaar verbonden, dezelfde strijd hebbende. Paulus zegt tegen de mensen in Filippi, u hebt het moeilijk. Dacht u dat het bij mij anders is? Zo verbindt de Heere al zijn kinderen aan elkaar rond de ene naam, rond het woord van God en rond de weg, ja rond de weg die de Heere gaat. En ten diepste bedoelt Paulus verbonden aan hem, de koning van de kerk en de zaligmaker van de wereld. Hij heeft de strijd gestreden en de overwinning op Golgotha behaald. Wandelt waardiglijk in overeenstemming met leven naar het evangelie. Een aansporing en een bemoediging, tweeërlei gedachten. En nu de grote vraag, gemeente, hoe gedragen wij ons vandaag, morgen en overmorgen? De boom zegt, de Bijbel zegt, de boom zegt de Bijbel, wordt uit de vruchten gekend. Amen. Eindigen we dat met dankgebed. Heren, aan het einde van deze dienst gekomen, dan bidden we van u of u dit woord wilt zegenen aan ons aller hart. Wilt zegenen aan ons leven, aan ons dagelijks leven. We hebben iets gehoord hoe we moeten wandelen, hoe we ons moeten gedragen overeenkomstig uw goddelijk woord. En dan zal er vanmiddag niet één in de kerk zitten die zal zeggen, daar sta ik niet schuldig aan. Maar Heere, nu, wat nu bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij u. In eigen kracht de heiligmaking en een heilig leven voorstaan is een doodlopende weg. Maar Heere, het kan alleen vanwege het bloed en de verdiensten van de Heere Jezus Christus, die met zijn dadelijke gehoorzaamheid voor ons heeft gedaan wat wij niet meer konden volbrengen. En dan bidden we van u of u dit woord wilt toepassen. Of het onderwijs wat tot ons kwam gezegend mag worden aan ons aller hart. Heb dank voor uw trouwe hulp. Breng ons op de plaats waar we wonen. En wilt u ons geven dat we vanavond weer in gezondheid hier terug mogen komen om uw woord te horen. Sterk onze broeder die op zijn beurt geroepen wordt om uw woord te lezen en voor te gaan in gemeenschappelijk gebed. Geef hem alles wat nodig is en wilt u met onze gehele gemeente zijn. Dat bidden we van u om Jezus wil. Amen. Psalm 23, het tweede vers. Ik vrees niet, nee, schoon ik door duistere dalen, in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen. Gij blijft mij bij in alle tegenspoeden. Uw stok en staf zal mij altoos behoeden. Psalm 23, het tweede vers. Eindigen we dan nu met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.